Dit is een podcast van de provincie Noord-Brabant.
Welkom bij Bruto Brabants Product, de podcast. Aan de keukentafel van een mooie Brabantse instelling bespreken we de Brabantse economie met een vleugje Brabantse gezelligheid. Want de sterkste economie van Nederland zijn is serious business, maar het moet wel leuk blijven. Samen met gedeputeerde Martijn van Gruithuizen.
Dag Martijn.
Goedemorgen Mark.
Ontvang ik elke aflevering een andere inspirerende gast om te praten over het bouwen en behouden van een sterk, veerkrachtig Brabant. Wat maakt in hun ogen de Brabantse economie uniek? En waar liggen de kansen en waar liggen de grote uitdagingen? We spreken vandaag onze gast vanuit de Brainport Industry Campus. Ik kwam hier net aanlopen en ik kreeg al energie van alle mensen die hier bezig waren om de maakindustrie, de high-tech maakindustrie hier verder te krijgen. Op deze campus werken vooraanstaande kennisinstellingen en gerenommeerde bedrijven samen om te innoveren en te produceren. Met steun van de provincie toch, Martijn?
Ja, dat klopt. Wij zijn betrokken bij het opzetten, het ontwikkelen van deze campus. En ja, het is echt een mooi voorbeeld hoe van mbo tot universiteit bedrijven, overheden echt samenwerken in deze high-tech maakindustrie. En dat dat allemaal op één plek landt. Echt een uithangbord hoe de nieuwe manier van werken in onze provincie, maar in Europa echt vorm gegeven kan worden.
Ja, want vandaag gaan we het hebben over Brabant in de wereld. Nou ja, dan moet je eigenlijk wel in Eindhoven wezen, toch?
Moet je in Brabant wezen en Eindhoven ook. Dus ja, klopt. Maar of dat je nou in Eindhoven actief bent of in Den Bosch of in andere delen van Brabant. Je moet echt oog hebben voor wat er in de wereld speelt. Omdat we heel veel van onze Brabantse ondernemers veel exporteren. Dus belang hebben bij stabiliteit in de wereld. Maar ook onze kennisinstellingen die samenwerken met andere kennisinstellingen in de wereld. Met internationale talenten die we hier nodig hebben. Dus ja, de wereld is ook een stukje groter dan Brabant. En daar zijn we ook graag mee in contact.
Nou, daarover gaan we vandaag verder praten met Maurice Geraerts. Hij is managing director van NXP in Nederland. Een van de belangrijkste chipfabrikanten van de wereld. We praten met hem over de plek van Brabant in de wereld. Prachtig thema, want de economie houdt niet op bij de provinciegrens. Brabantse bedrijven zijn nauw verweven in Europa en eigenlijk over de hele wereld. En Europa wil een hoop, Brussel wil een hoop. En er is veel geld voor beschikbaar. Komt ook, hoorde ik jou vertellen eerder, goed deze kant op. En daarmee kunnen we onze economie stimuleren. De economie proberen groener te maken. Vervlechting van nationale economieën bewerkstelligen, de grenzen vervagen en de innovatie stimuleren. Dus genoeg om met Maurice over te praten. Dus Maurice, welkom. Fijn dat je er bent en zou je jezelf even willen voorstellen.
Ja, mijn naam is Maurice Geraerts. Ik leid NXP in Nederland. En NXP is een wereldwijd actieve chipfabrikant, halfgeleiders. En we maken chips voor allerlei producten. En ieder van jullie gebruikt dagelijks tientallen chips van NXP die wij produceren. Voor een groot deel ook in Nederland. In Nijmegen is dat onze grootste en beste opererende fabriek. En daarnaast hebben we ons hoofdkantoor als Brabants bedrijf in Eindhoven. Ons wereldwijde hoofdkantoor. En we doen natuurlijk veel onderzoek en ontwikkeling in de regio.
Ja, fantastisch. Klinkt echt altijd zo goed, hè? Dat allemaal hier gebeurt.
Dat zien we niet altijd, hè? Maar, nee. Daarom is het ook leuk dat Maurice hier is.
Ja.
Nou ja, gewoon ook even zijn grassroots bijna, zou ik zeggen, hier in de regio. En dat zie je toch niet vanzelfsprekend is, maar wel heel mooi te zien is ook over de manier waarop Maurice ook samen met de provincie, of in de provincie, met de luiken open echt naar de hele wereld kijkt. En laatst vooral ook een kop koffie met hem gedronken. En dat inspireert dan ook weer. De blik van de wereld die je even aan een andere koffietafel, keukentafel, even doorneemt.
Martijn, ik herinner me nog dat onze laatste intercontinentale reis was gezamenlijk naar China. Een hele belangrijke markt, ook voor Brabantse bedrijven. Als je kijkt bij NXP, 44% van onze omzet wereldwijd, die hebben we in China.
Echt serieus?
En dat kunnen we allemaal begrijpen als je heel veel producten die je gebruikt dagelijks, daar staat toch wel vaak op made in China of soms zelfs assembled in China, designed in Californië. Maar China is heel belangrijk en de blik naar buiten, zoals je zegt Martijn, is wel heel belangrijk.
Ja. Ja, en voordat we daar wat verder op ingaan, hebben we de rubriek van expert tot expert. En onze vorige gast was Peter Struik van Fujifilm. En hij heeft een vraag voor jou voorbereid. We gaan even luisteren naar de vraag.
Nou ja, ik bedoel, dat is een fantastisch bedrijf natuurlijk, MXP. En waar ik me afvraag, is eigenlijk een gecombineerde vraag. is één, hoe gaat NXP zich in de mondiale wereld, hè, van die chipwereld, hoe gaan ze staande houden in dat kleine Nederland? We hebben ooit al dat hele Qualcomm-verhaal gehad destijds. Het bedrijf staat over nog steeds in Nijmegen, hè? Qualcomm. Ze hebben nog steeds een pand daar zo. En hoe gaat hij met die chips de wereld verbeteren?
Nou, leuke vraag, Peter. Dank je. Om bij de eerste vraag te beginnen. Wij zijn ruim 15 jaar geleden zelfstandig vanuit Philips een hele moeilijke tijd gehad. Begin 2009 was NXP Semiconductor bijna failliet. En we zijn daar heel goed uitgekomen door een strategie te implementeren die in een paar zinnen samen te vatten is. We richten ons op groeisegmenten waar we wereldwijd de nummer 1 zijn en minimaal de helft groter dan de nummer 2. Waarmee we dus ook meer research en development kunnen investeren in dat segment. En daarnaast creëer je daarmee een soort pool-effect. Als een nieuwe start-up in China een mobiele telefoon gaat ontwerpen en die wil mobiel betalen, dan belt hij altijd wel even met de marktleider om daar te kijken of die chips kan leveren. En als we dat een beetje goed doen, dan hebben we die markt. Dan kunnen we daar leveren. Dat klinkt heel mooi, die strategie. Die is ook mooi, maar die is ook heel moeilijk. Want als je kijkt, ons bedrijf van 15 jaar geleden, we hebben meer dan de helft van dat bedrijf hebben we gestopt of verkocht, omdat we daar gewoon geen winnende positie in hadden of konden opbouwen. Nou, gelukkig zijn alle medewerkers die dat betrof, die zijn heel goed terechtgekomen bij andere bedrijven in de regio, bij andere bedrijven in andere landen waar we actief zijn. Maar dat is toch wel de manier hoe wij wereldwijd kunnen concurreren in de geopolitieke context. En dat is meteen ook wel een opstap naar de tweede vraag. Hoe kunnen we dat nou volhouden? Ja, door te blijven innoveren, door te richten op die segmenten die daadwerkelijk echt groeien. En het mooie is dat je daarmee ook daadwerkelijk in heel veel contexten bijdraagt aan maatschappelijke uitdagingen. Door onze radarchips maken wij auto's veiliger, waardoor het aantal verkeersdoden kan afnemen. Door onze, het heet power management chips, in ieder geval het stroomverbruik te regelen in je mobiele telefoon, kun je zorgen dat het verbruik van die mobiele telefoon afneemt, waardoor je normaal gesproken zegt, dat is fijn, mijn batterij gaat wel langer mee, maar daadwerkelijk enorme impact op het stroomverbruik wereldwijd hebt. Door elektrische auto's, het battery management chips te leveren, kunnen we meer elektrische auto's produceren die een groter bereik hebben, waardoor we met z'n allen ook de klimaatdoelstellingen kunnen adresseren. Dus het mooie van ons bedrijf is wel dat we in bijna alle fronten oplossingen leveren die bijdragen aan eigenlijk toch een groot aantal van de Sustainable Development Goals van de United Nations. En daarnaast zijn we als eigen bedrijf zelf ook bezig om onze eigen operatie te vergroenen, om klimaatdoelstellingen daar ook bereikbaar te maken. We hebben in Nijmegen tussen 2010 en 2020 ons waterverbruik met 30% gereduceerd. Nou, dat klinkt weinig 30, maar dat is best wel enorm veel voor zo'n fabriek. Dus we zijn continu aan het kijken hoe we wat we zelf doen kunnen verbeteren. Dat is niet helemaal de vraag van Peter, maar het belangrijkste antwoord is wel om met onze chips bij te dragen aan maatschappelijke uitdagingen.
Maar ook heb je een keer gezegd, volgens mij was dat inderdaad bij die reis. De manier waarop je ook omgaat als NXP met personeel, ook in Azië. Want je hebt daar natuurlijk ook fabrieken. Hoe je die eigenlijk ook laat bijdragen of onderwijst of laat ontwikkelen. Om inderdaad naar die verduurzaming van de wereld, van de organisatie, ook met die bril te kijken.
Ja, maar ook bijvoorbeeld om zaken die we ons in Nederland niet echt kunnen voorstellen. We hebben een paar jaar geleden Anti-Modern Slavery Award gewonnen. Slavernij feitelijk. En wat er eigenlijk op neerkomt, dat wij met name leveranciers en leveranciers van onze leveranciers heel goed hebben op een hoger plan hebben gebracht hoe zij omgaan met werknemers. Het bleek een jaar of 10 geleden dat sommige van onze leveranciers, noemen het dan uitzendbureaus, mensen die bij NXP tijdelijk werkten of langdurig werkten, een paspoort afnamen, geld lieten betalen om überhaupt bij NXP te mogen werken. Ja, dat soort dingen zijn onacceptabel. Dat hebben we geadresseerd. Waarbij we in eerste instantie dachten dat het adresseer je door die bedrijven die het niet goed doen buiten te knikkeren en de bedrijven te selecteren die goede practices hebben. Maar eigenlijk hebben we geleerd dat je een betere impact hebt door de bedrijven die het niet goed doen op te voeden en te laten inzien dat ze het anders moeten doen. Zodat uiteindelijk meer bedrijven toch op een ethischere manier met mensen omgaan.
Dat gesprek aangaan uiteindelijk. Hè? Ja. En dat op een positieve manier afdwingen.
Ja.
Ja, mooi.
Nou, ik denk dat dit een heel mooi uitgebreid antwoord was op de vraag van Peter. Gaan we nu even terug naar NXP. De meest basic vraag is, hoe gaat het nu? Ook na de coronacrisis denk ik dat je wel heel veel impact hebt gehad van mensen, misschien ook wel toelevering van materialen.
Nou, het gaat gelukkig heel goed met NXP. We zijn erin geslaagd om ondanks dat het helaas zo is dat ook een aantal collega's overleden zijn. Een aantal mensen in India, in Amerika. Gelukkig niet in Nederland, maar dat is heel heftig. Ja. Ook voor de families. We hebben daar veel aan gedaan om hen bij te staan. Ook om zelf vaccinatieprogramma's uit te voeren voor families van onze medewerkers in India bijvoorbeeld. Business-wise gaat het erg goed. Corona was best de business heeft best een enorme verstoring gekregen door de coronatijd. Als je realiseert dat automotive is onze grootste markt. In het tweede kwartaal van 2020 ging onze omzet met 35% omlaag year on year. En dat is best heftig. Je moet je voorstellen, als je een fabriek hebt die niet voldoende capaciteit kan draaien, dan maak je gewoon daar verlies op die fabriek. We hebben echter gezien dat de producteneconomie enorm booming is geweest, toch ondanks corona, of misschien wel dankzij corona. De diensteneconomie heeft er veel last van gehad, maar de producteneconomie is booming. Als je opnieuw ter illustratie naar die automotive markt kijkt, het laatste kwartaal voor corona, Q4 2019, als je dat vergelijkt met Q4 2021, in je vorige kwartaal, hebben we 40% omzetgroei gezien in automotive. Nou, je leest ook in de krant chiptekorten. Maar dat kun je ook wel begrijpen. Als je ziet dat effect van min 35% in een bepaald kwartaal, dat is totaal teniet gedaan door een groei van 40% in 2 jaar tijd. Als je ziet onze omzet in automotive voor 2024 versus vorig jaar, dus over 2 jaar zetten we 40% meer om dan vorig jaar. En dat is een enorme groei waar we blij mee zijn, waar we ook hard aan werken. Wat ook leidt dat we vorig jaar meer dan 100 miljoen extra geïnvesteerd hebben in onze fabriek in Nijmegen om daar de capaciteit te vergroten.
Ja, ik wou zeggen, je moet. En de mensen, kun je die daar dan nog voor vinden als het zo hard groeit? En...
Nou ja, als je kijkt, strategisch gezien zijn onze twee grootste uitdagingen voor de komende jaren geopolitiek. De spanningen tussen bijvoorbeeld Amerika en China. Maar ook talent. Het werven van het juiste talent en toptalent is schaars. Dat weten we allemaal. En daar moeten we hard aan werken. Dat is best een uitdaging.
Ja, en we hadden het in de vorige gesprekken over, hè, dat we als Brabant ook moeten openstaan om mensen naar Brabant te halen. Dus toptalent kunnen we ook naar Brabant halen. En jullie zitten over heel de wereld. Dus jullie zullen wel heel veel toptalent tegenkomen.
Nou ja, we hebben in Brabant ook meer dan 40, 50, nou, ik weet het niet precies, een aantal nationaliteiten die voor ons werken. En het is wel heel mooi om te zien hoe dat allemaal goed samenwerkt in een harmonieuze samenwerking. Waarbij mensen die al 10, 15, 20 jaar in Nederland wonen, die zijn helemaal ingeburgerd. En die zijn soms loyaler naar ons als werkgever dan sommige mensen die pas heel kort bij ons werken en daarna weer ergens anders gaan kijken.
Dat beeld van expats, hè, dat je dan 3, 4 jaar ergens uitgezonden wordt en dan ook weer teruggaat of weer naar een volgende plek op de aardbol. Dan zie je dat ook eigenlijk een oude veronderstelling is. Hè? Echt internationale medewerkers, experts die hier gewoon inderdaad bij een bedrijf werken, onderzoek doen, aan het innoveren zijn. Maar hier ook echt onderdeel van de samenleving worden. En dat vind ik ook mooi. Ik vind dat wel een verrijking voor Brabant. En Brabander kun je worden, zoals we ook de vorige opnames verteld hebben. En dat vind ik ook wel mooi. En die loyaliteit, dat samenwerkingsgevoel. Dat is denk ik ook iets wat misschien wel een van de redenen is waarom die mensen ook zo lang hier toch blijven werken, Maurice.
Ja, absoluut. Op het moment dat ze hier eenmaal komen wonen, merken ze hoe fijn het is om hier te zijn. Ik sprak laatst en vorige week een Chinese collega van mij die ook al lang in Nederland werkt. En die heeft een jaartje in Duitsland gewerkt, 3 jaar geleden. En die gaf al aan van de inclusiviteit van onze maatschappij. Hoe wij mensen opnemen, hoe we geïnteresseerd zijn in andere culturen. Hoe de bakker om de hoek ook bereid is om een goed Engels te spreken met hem als hij iets wil bestellen. De flexibiliteit, dat waren echt wel kwaliteiten waarom hij gekozen heeft na een jaartje Duitsland toch weer terug te komen naar Nederland en hier te blijven.
Ja, dat begrijp ik helemaal natuurlijk, maar...
En is het dan vooral het profiel technisch wat je zoekt aan talent?
Nou, wij hebben een heel diverse werkgelegenheidspopulatie. In de fabriek in Nijmegen werken mensen die technisch werk doen, die operator van een machine zijn. Daar hebben we ook een heleboel mensen nodig die moeten zorgen dat alle omringende systemen in die fabriek blijven werken. Dat zijn mensen die hebben niet per definitie, die zijn niet per definitie gepromoveerd. Dat zijn in die zin ook mensen die mbo-opleiding hebben, heel belangrijk. Maar anderzijds hebben we ook mensen die aan radartechnologie werken, die gepromoveerd zijn en al 20 jaar in dat speelveld actief zijn, omdat ze daar echt top-expert in moeten zijn.
Ook weer die wisselwerking, hè? Het is niet of vakmanschap of hoogopgeleid talent, maar nee, daar zit gewoon een relatie tussen. En we hebben daar voor alle twee de groepen, als je het over twee groepen zou hebben, heb je gewoon aandacht nodig. Dan moet je ook als provincie, en daar zetten we ook alle twee op in, op dat vakmanschap en op dat hoogopgeleid talent. En of dat het dan gaat, en ook internationaal, of dat het dan gaat om arbeidsmigranten of op experts. Zolang je een bijdrage levert aan, denk ik dat we daar ook wel een rol hebben, ook als provinciale overheid, om te kijken van wat kunnen wij nou doen om uiteindelijk onze ondernemers en onze inwoners ook weer goed te bedienen met banen, met huisvesting, met verblijf, met integratie en dat soort onderwerpen. Dat is enorm belangrijk, want anders gaat het echt haperen. Het wordt steeds complexer,
ja.
Maar dat moeten we wel proberen te begrijpen en naar acteren.
En over huisvesting, hè, de bedrijventerreinen worden schaarser. Hebben jullie ook nog behoefte aan meer plek om uit te breiden?
Nou, we zijn in Nijmegen actief en in Eindhoven actief. Nijmegen een grote fabriek. Daar hebben we voldoende fysieke plaats om daar voldoende uit te breiden. En in Eindhoven, de Hightech Campus groeit gigantisch. En daar mogen wij in meegroeien. En dat gaat voldoende goed. Dus we hebben wel uitdaging om voldoende talent aan te treffen. Maar we hebben niet 6 nieuwe gebouwen nodig. Zeker niet omdat wij behoorlijk flexibel werken. Waar ook mensen vaak thuis werken. Mensen werken in internationale projecten. Dus het is niet altijd nodig dat onze R&D-engineers fulltime op kantoor zijn.
En chips worden en volgens mij steeds meer belangrijker. Je geeft al aan hoe die omzetgroei er is. Denk je dat er meer chipsfabrieken uit de grond gestampt gaan worden? Of dat er meer concurrentie komt? Of misschien uit China en Amerika?
De concurrentie is sowieso best wel enorm groot in onze industrie. China noem je, die hebben natuurlijk behoorlijke ambitie om zelf meer chips te gaan bouwen en ontwerpen. En je ziet ook dat wij zijn de grootste niet-Chinese chipleverancier in China. Maar je ziet wel dat Chinese concurrenten de ambitie hebben om die rol van ons over te nemen. Onze strategie zorgt dat je de nummer 1 bent in die gebieden. Maakt dat we daar voldoende kunnen innoveren om daar nog actief te blijven in die landen. Maar dat is best wel een uitdaging. Ja.
En zijn ook er wel eens Chinezen die aankloppen en zeggen, nou, dan nemen we jullie toch gewoon over?
Nou, wij schatten niet in dat er overnames van deze omvang de komende jaren spelen. En kijk, dat geldt voor ons ook niet. Maar je kunt het nooit voorspellen, maar ik denk niet dat heel wenselijk is.
Het kan
is.
Ook een strategie zijn, hè, van die Chinezen. Dat ze gewoon.
Is ook wel een mooi haakje, Mark en Maurice. Europa is daar ook mee bezig. Hè? Hoe we nou om moeten gaan met. Hè? Inderdaad, wat jij zegt, Maurice. Digitalisering, meer chips. Ja, dat wordt steeds belangrijker. In steeds meer dingen zitten kleine chips. Internet of Things, al die termen gaan we allemaal niet opnoemen. En dat heeft corona denk ik nog net wat inzichtelijker gemaakt. Dat wij afhankelijker zijn van chips als samenleving, als economie, als werelddeel. En daar heeft Brussel, de Europese Commissie, nou een voorstel op. De European Chips Act. En dat is denk ik voor Brabant een enorm belangrijk voorstel. Als Europa zijn we heel erg goed in de ontwikkeling en de R&D. Maar in de totale supply chain zie je toch wel wat dynamiek, laat ik het maar even zo noemen, in die mondiale wereld. En dat we daar minder van afhankelijk willen worden, zonder dat we een hek om Europa zijn. Want ook daar moeten luiken open blijven. Maar dat we daar ons veel beter van bewust zijn en ook daar op een bepaalde manier naar dragen. Om uiteindelijk ook die samenleving die we verder willen helpen, onze bedrijven verder willen helpen, in de vaart te volgen en in ontwikkeling. En daar zijn wel uiteindelijk chips voor nodig. En daar spelen wij dus als regio, als Brabant. En Maurice kan er ook zeker vanuit NXP, de rol die NXP speelt in Europa, in Brussel. Zijn dat ook mooie ontwikkelingen en belangrijke ontwikkelingen?
Ja, ben jij, zeg maar, als jullie naar Brussel gaan met NXP, dan wordt er naar jullie geluisterd omdat jullie de marktleider zijn.
Ja, de marktleider in de segmenten waar we kiezen. Nou ja, we zijn wekelijks in contact met Brussel ook over die Chips Act en hoe dat het beste te vertalen is naar de juiste keuzes voor Europa. En ik denk dat heel goed gezien wordt dat er een duidelijke stimulus nodig is om fabrikage in Europa uit te breiden. Maar ook om R&D die nodig is voor die fabrikage, maar ook voor nieuwe chipproducten te versterken. En wat dat betreft ook met name in die sectoren waar Europa sterk in is. Europa is heel sterk in automotive. Europa is heel sterk in industrial en smart industry. Industrie 4.0 zeggen de Duitsers. Dat zijn krachten voor Europa. En dat is ook wel heel mooi, want dat zijn nou exacte segmenten die de komende 10 jaar in de chipindustrie het meest zullen groeien. Dus dat zijn best mooie kansen voor Europa, Europese bedrijven. Ondanks dat wel, we moeten ons realiseren, die wereldmarkt is echt een wereldmarkt. Het is niet zo dat Europa, dat Europese bedrijven voor Europa produceren en Amerikaanse bedrijven voor Amerika. Het is wel echt een wereldmarkt waarbij elk bedrijf wereldwijd actief moet zijn om zijn positie daarin te blijven verdienen.
Ja, dus in jullie segment, de chips die jullie leveren, die ook aan Amerika, ook in, dat die daar in de automotive industrie ook terechtkomen?
Nou, iedere auto die ter wereld die geproduceerd wordt, heeft tientallen NXP-chips. Dus zeker ook in Amerika en Azië.
Ja, helder, helder. En misschien een vraag voor Martijn. Denk jij, weet Brussel dat Brabant daar zo belangrijk in is?
Ja, dat weet Brussel. Het is volgens mij oktober afgelopen jaar geweest dat de voorzitter van de Europese Commissie en twee leden van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, Verstager, Breton, die zijn hier om de hoek in Veldhoven geweest, op bezoek geweest. En die hebben echt inzicht gekregen van hoe werkt het nou in de ontwikkeling en in de supply chain en in de productie van die chipindustrie. Dus ze waren hier op bezoek bij de buur bij ASML. En dus ze weten Brabant goed te vinden. En Brabant weet Brussel ook goed te vinden. En dat doen we niet alleen, dat doen we ook weer, zoals we vaak samen met bedrijfsleven, met onze onderwijsinstellingen en met iedereen die we kunnen motiveren om ons verhaal te verkondigen en ons standpunt mee te verdedigen in Brussel.
Ja, en ASML is natuurlijk een fantastisch bedrijf die een enorm marktaandeel hebben in die essentiële machines om chips te produceren. Maar bijvoorbeeld ook een bedrijf als VDL, die weer heel veel componenten levert voor die machines, die een enorme belangrijke rol heeft. Dus er zijn best wel heel veel bedrijven actief in de regio die deze industrie mogelijk maken, die niet altijd heel zichtbaar zijn.
En die dus ook heel veel samenwerken.
Ja, absoluut.
Ja, er komt uiteindelijk altijd weer neer op samenwerken. En ook weer verder denken dan de waan van de dag. Alweer aan volgende week of aan volgend jaar denken van, wat betekent dat nou? Hè? We hebben ook in Brabant een sterk fotonica cluster, weer een volgende generatie. Zeggen chips uit. Nou, in Brabant zijn we daar sterk in. Maar dat doen we ook samen met andere regio's in Nederland. Daar heb je een aantal sterke clusters in de wereld. Nederland, Japan, de VS, als ik me niet vergis. Dus op die manier ga je ook weer aan het verdienvermogen van volgend decennium werken. Je moet je blijven ontwikkelen. En daar hebben we elkaar. En daar hebben we ook Brussel en andere landen in Europa
dus,
bij nodig.
Dus Brussel stimuleert ook echt de Brabantse economie?
Zeker.
Als we de weg daar goed vinden, in ieder geval.
Ja, ja, en dat wij aan de voorkant al het belang van zo'n sector. Het is zowel aan de voorkant het belang van thema's, van onderwerpen, of dat het nou gaat om de high-tech, de chips of de agrofood of andere sectoren. Daar onder de aandacht brengen en zodat zij met goede voorstellen kunnen komen. En als die goede voorstellen liggen, ook daadwerkelijk ook de middelen die we nodig hebben uit Brussel, om die ook vervolgens weer naar Brabant en onze regio te halen.
Ja, fantastisch. En helpt Brabant ook bedrijven naar het buitenland te gaan?
Dat doen we ook, zeker. De provincie Noord-Brabant heeft een internationaliseringsstrategie of beleid. En dat is dat wij Europa echt als hart van onze bedrijvigheid zien. En daarnaast een aantal landen buiten Europa waar onze bedrijven echt mee kunnen innoveren mee kunnen handelen. Dus inderdaad handelsmissies doen. Door corona een paar jaar niet naar het buitenland geweest, maar dat start nu weer op. Ik ga in het najaar naar Japan bijvoorbeeld. Belangrijk handelsland voor ons. Ten behoeve van ons bedrijfsleven faciliteren wij en ook de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, onze uitvoeringsorganisatie, die stimuleert dat onze bedrijven kunnen exporteren. En dat er ook internationale bedrijven die iets bijdragen aan ons ecosysteem ook daadwerkelijk hier kunnen landen.
Ja. En sluit jij vaak aan bij die missies, Maurice, als ze naar het buitenland gaan? Of,
Mijn meest recente handelsmissie, economische missie, was inderdaad samen met de provincie Brabant. Ja. Dus het antwoord is ja.
En ben je überhaupt veel in het buitenland? Of,
Nou ja, ik was wel gewend om wekelijks, of in ieder geval twee wekelijks in het buitenland te zijn. En ook regelmatig in Japan, Korea, China, India, Amerika. Dit moment doen we dat iets meer virtueel. Maar dat Martijn gaf aan, dat gaat wel weer toenemen.
En denk je dat weer helemaal terug gaat naar het oude normaal? Of denk je, dit heeft eigenlijk best gewerkt. Ik hoef niet altijd in een vliegtuig te stappen.
Het wordt een mix, denk ik. Ik ben voorzitter van een managementcommittee van een industry association in Parijs. En we waren gewend om 5 keer per jaar 2,5 dag in Parijs te vergaderen met dat managementcommittee. En dat hebben we nu nu 2 jaar lang virtueel gedaan. Dat gaan we zeker weer ook face-to-face fysiek doen. Maar niet 5 keer per jaar, maar ik denk 3 keer, via Teams of Google Meet. En 2 keer fysiek, denk ik.
Ja, dat is toch ook al duurzamer, hè? De corona heeft ook wat bijgedragen aan dat besef van...
Ik denk dat we ons bewuster worden van tijd en van reizen. En van wat is nou de agenda als we bij elkaar willen komen? Ik denk niet dat wij makkelijk in de auto of in de trein of het vliegtuig stappen om een voortgangsgesprek te doen, bijvoorbeeld. Dat kun je veel makkelijker achter een scherm. Hè? Meestal ken je elkaar dan. Dan heb je al wat gegevens. En dan wissel je de informatie uit. Maar als je echt, laten we zeggen, wat creatieve gedachten of wat strategische gesprekken, of je kent iemand niet, dan is het wel prettig om toch, ja, ik zeg inmiddels, gewoon even in 3D bij elkaar te zitten in plaats van in 2D. En ik denk dat zich dat wel gaat zetten naar een eerste fase van, goh, wat zijn we weer blij dat we weer even onderweg mogen zijn. Ik denk dat eind dit jaar, weet je, als iedereen weer even van huis uit is gekomen. Ja, ik denk dat we wel de plus van thuiswerken of met virtueel vergaderen echt wel gaan ontdekken. Ja.
Ja, het heeft echt een vlucht genomen, moet ik zeggen. Maar ik snap dat je een mix maakt, want het fysieke is toch ook wel fijn om elkaar te treffen.
Maar uiteindelijk ook, als ik maar even bekijk, onze arbeidsproductiviteit van BV Brabant en Nederlands moet toenemen. Uiteindelijk, ja, je wordt ook productiever. Omdat je normaal zit je dan inderdaad naar Parijs, zit je bij spreken 5 uur in de auto.
De trein, hoor.
Ja, dat weet ik. Dat wist ik natuurlijk.
Heel goed.
Dat kun je weer op een andere manier invullen. Hè? En dat doen we dan ook vaak. Hè? Dat die agenda toch weer op een andere manier wordt ingevuld.
Hey, en het welzijn van al die 40, 50 nationaliteiten hier in Nederland die bij jullie werken, heb je dat een beetje goed kunnen managen in coronatijd?
Nou, dat wist over het algemeen zeker. Maar er zijn ook zeker wel medewerkers die moeite hadden om 5 dagen thuis te werken. En daar hebben we ook wel continu van gezegd. Oké, we moeten heel veel oog hebben voor het welzijn wat bij verschillende individuen, verschillende medewerkers heel anders kan zijn. De ene vindt het fantastisch en die wil eigenlijk het liefst zo doorgaan. En de ander die werkt alweer een jaar, een aantal dagen op kantoor, omdat thuis de omstandigheden niet zo zijn dat hij daar prettig kan werken. Dus we houden daar rekening mee. Ja.
En op de fabrieken was het, moest je gewoon doorgewerkt worden. Dus,
Nou, de mensen in onze fabriek, daar hebben we erg goed op gelet, omdat de welzijn van die mensen heel belangrijk is. Maar vooral ook daarnaast, die fabriek wil je wel door laten draaien. Er zijn enorme chiptekorten. Als die fabriek stil zou hebben gelegen vanwege incidenten, zou dat niet fijn zijn geweest. En daar zie je ook wel dat je noemt inderdaad de mensen die heel veel thuis kunnen werken, de mensen die eigenlijk elke dag op de fabriek moeten zijn. Dat zijn verschillende groepen waar je verschillend mee moet omgaan. En daarnaast moeten we ook zien dat we heel veel waardering moeten hebben voor al die mensen die de fabriek continu draaiend houden. Met een bezettingsgraad die eigenlijk meer is dan wat er normaal zou aankunnen.
En jullie hebben natuurlijk te maken gehad met coronapolitiek in allerlei verschillende landen. Want in India gingen ze daar weer heel anders mee om dan hier in Nederland bijvoorbeeld.
Ja, we hebben wel last gehad. Bijvoorbeeld in Thailand, waarbij we met onze fabriek geen problemen hadden met corona. Maar in die regio waren er wel problemen, waardoor een overheid gezegd heeft dat ze de hele regio platleggen, stilleggen. En dat zijn geen fijne dingen om mee te maken als bedrijf.
Nee, want je gaf in het begin ook aan dat je dan misschien zelf zorgt voor die inentingen en die... En dat staan ze dan ook toe? Of mag je dat zelf bepalen? Of?
Nee, ik denk dat de Indiase overheid, of ik weet dat de Indiase overheid hartstikke blij was dat wij zelf het initiatief namen om niet alleen onze medewerkers, maar ook hun families, want dat is ook heel belangrijk, te vaccineren. Maar ook bijvoorbeeld om beademingsapparaten bij die mensen thuis te laten plaatsen. Zodat ook mensen die wel echt last van corona hadden, dat die wel een grotere kans hebben om weer snel beter te worden.
Ik vroeg me daar nog wel iets op. Ik weet niet hoe het zit met chips worden in Nijmegen gemaakt. Die moeten ook naar andere landen worden vervoerd. Zijn er problemen met logistiek? Want ook daar is alles duurder geworden. Of valt dat mee omdat het...
Natuurlijk zitten we op logistiek gebied, zijn er zeker uitdagingen. Maar dat zijn niet onze grootste problemen. Dus die kunnen we met de juiste operationele aandacht wel oplossen. Dus ik denk inderdaad dat het produceren van de juiste aantallen chips en te zorgen dat onze klanten maximaal hun producten kunnen maken, dat de grootste aandacht verdient. En dat is ook een hele logistieke operatie. Hele supply chain samenwerkingsoperatie. Dus dat heeft wel de juiste aandacht nodig.
Ja, want Brabant is natuurlijk ook groot in logistiek. Hè? We hebben ook een vrij centrale functie. Maar je ziet dat bijvoorbeeld de trein die vanuit Tilburg naar China rijdt... Ja, dat gaat nu veel beter omdat die boten veel minder varen. Dus die innovatie pakken we ook mee om...
Ja, er wordt steeds beter nagedacht wat nou het meest duurzame is, het meest effectief en efficiënt is. Of dat je dan hele lange reizen via de boot of inderdaad via de trein of het vliegtuig. Maar wat we wel steeds meer zien is wat is nou echt ter ondersteuning van ons Brabants ecosysteem, van ons Brabants bedrijfsleven. In plaats van dat we puur maar uitgekozen worden voor de grond en we zetten daar een Europees distributiecentrum neer. Ik denk, want we merken wel dat zeg maar de Brabantse ruimte en hoe we daar ook naar de toekomst kijken, dat we en inwoners, dat gaat groeien. Onze eigen bedrijvigheid gaat groeien. We willen ook niet alles dat het dichtslipt. Dus we willen ook een stuk natuur tussen die mooie steden hebben waar onze inwoners ook weer kunnen recreëren. Dus puur voor de fysieke locatie. Ja, van nou, misschien is het handig om eens wat verder te kijken. Dus ja, open luiken, maar wel wat bewuster zijn met wat voor type bedrijvigheid we hier ook in de toekomst willen laten landen. Ja,
ja. Het is eigenlijk wel mooi om te merken dat jouw verhalen eigenlijk ook, dat door corona, dat je eigenlijk het supergoed hebt kunnen managen. Fantastisch hebt kunnen doen. En zelfs ook logistiek gezien. En dat eigenlijk niemand iets tekort is gekomen, als ik het zo zeg.
Ik denk dat heel veel van onze klanten veel chips tekort zijn gekomen. Ja. Maar we kunnen niet meer leveren. Ja, we zijn de capaciteit aan het laten toenemen. Maar we hadden vorig jaar bijvoorbeeld niet meer kunnen leveren dan we gedaan hebben. Dus ik denk dat er wel tekorten zijn. Maar dat geldt niet alleen voor NXP, dat geldt voor de hele industrie.
Nee, maar
toch wel een uitdaging.
Je ziet dat zeg maar al die supply chains, wat voor corona op basis van efficiëntie en geld, laat ik maar zo zeggen, nu steeds meer gedacht wordt in beschikbaarheid. Dat het beschikbaar kan zijn op alle plekken in de wereld. En ook in dit geval, het is geen productielijn van een koekjesfabriek. Het is niet aan- en uitzetten en we starten het makkelijk op. Het is echt wel complexe materie, weet ik zelfs als buitenstaander. En dat je echt wel een paar maanden nodig hebt om het weer eens even allemaal goed opgeleid te krijgen.
Ja, en daarnaast zie je ook dat de trends die we al langer zien, dat alle producten worden intelligent, worden met elkaar verbonden, dat moet je op een cybersecure, veilige manier doen. De internetcommunicatie, Internet of Things, die trends die we al jaren presenteren, die zijn toch wel versneld tot uiting gekomen de laatste 2 jaar.
Mooi dat je inderdaad aangeeft cybersecurity. We zitten hier op de Brainport Industry Campus. En ook juist hier, dit is zo'n landingsplek waar de regio over... er zit een cyberweerbaarheidscentrum hier die de high-tech industrie, de maakindustrie hier in de regio echt ondersteunt om cyberweerbaar te worden. Het is ook weer zo'n initiatief die we samen met de regio als provincie, maar ook met het ministerie van de EZK, echt ondersteunen om... er zitten gevoeligheden in. En dat wil je gewoon heel goed beveiligen. Dus dit is ook weer zo'n onderwerp heel erg belangrijk en alleen maar belangrijker gaat worden.
Ja, en daarin moeten we ook samenwerken. Ik bedoel, om met de VDL-leus, de kracht door samenwerking, dat is toch iets wat we in Brabant niet alleen binnen VDL en de 105 VDL-bedrijven, maar ook 115 volgens mij, maar ook tussen bedrijven onderling in de Brainport-regio.
En die ontwikkelingen die je nu schetst, daar wil NXP ook weer de koploper in worden. Of in ieder geval of onderdelen daarvan.
Nou ja, ik denk dat op het moment dat we investeren en meer in research en development doen, moeten we investeren in die gebieden waar we goed in zijn. Dat doen we als NXP, maar dat moeten we als Nederland, Europa en als regio ook doen. Je moet niet proberen om een wedstrijd te winnen die je al verloren hebt. Je moet zorgen dat je de kracht die je hebt, dat je daarop verder uitbouwt, zodat je inderdaad in de wereld daarin je kan onderscheiden.
Focus en massa.
Ja, en zoals je, en winnen. Dat is wat Erik van Schaken zei, we doen wel mee om te winnen. Dus dat horen we dan hier ook weer terug. Ja, goede mentaliteit.
Hard werken, ambitie om te winnen en ook goed te ontspannen.
Nou zitten wij de volgende podcast bij Constantijn van Oranje. En nou is het aan jou om een vraag te stellen aan hem. En dan hebben we het over start-ups en start-up klimaat in Brabant.
Ja, ik denk dat het een heel belangrijk thema is. Als je ziet naar de, als ik naar ons eigen bedrijf kijk, NXP Semiconductors, die doet een vergelijking met Philips 20, 30 jaar geleden minder aan echt fundamentele research. Dat behalen we heel sterk uit samenwerking met universiteiten. Maar ook start-ups zijn er belangrijk. En de vraag die toch altijd wel is, wij zijn mede-initiatiefnemer van de Extreme Tech Challenge Nederland-België, een challenge voor start-ups samen met Lumo Labs, Hightech Campus. Maar hoe kunnen we daar nog meer initiatieven in gezamenlijkheid nemen om jonge bedrijven die wereldwijde ambities hebben, om die te stimuleren en daar de samenwerking mee aan te gaan in de regio. En daar die kracht of samenwerking mee te realiseren.
Nou, we gaan hem de vraag voorleggen. Mooi. En het antwoord terugkoppelen.
Dat gaan we zeker doen. Ja, zeker. Ja.
Nou, Maries, dan bedank jou echt hartelijk voor jouw tijd. En voor het gastheerschap hier op het BIC. Ik vind het echt een plek die al energie geeft als je hier komt. Hè. Al die mensen die bezig zijn met onderzoek om de wereld verder te brengen, vind ik fantastisch. Ik vond het fijn om te horen dat je in ieder geval hebt kunnen voldoen aan de, bijna aan de vraag die er is aan chips, maar dat het nooit genoeg is blijkbaar. En om te horen dat Brabant in de wereld er echt wel toe doet en dat Brussel ons ook helpt. Dus ik denk een mooie uitzending. En Martijn, heb jij nog een laatste?
Nou ja, gewoon wat ik net zei. Goed dat we elkaar ook regelmatig aan de koffietafel of aan de keukentafel even dat gesprek voeren. Ook wat er beter kan, ook als provincie. Gewoon de kennis die Maurice en de ervaring die Maurice meeneemt, die kan ik ook weer gebruiken en inzetten voor de rest van Brabant. Dus dat ervaar ik elke keer wel als een feestje. Dus dank ook vanuit mijn kant, Maurice, dat je hier tijd voor vrij wilde maken.
Ja, graag gedaan. Het is leuk om het gesprek aan te gaan.
Ja. Nou, dan bedank ik ook weer de luisteraars. En hoop ik iedereen weer terug te horen als wij Constantijn van Oranje spreken. Ja, dit was het einde van de derde aflevering van Bruto Brabants Product. Ik hoop dat jullie allemaal met veel plezier weer geluisterd hebben. En vergeet je niet te abonneren op de podcast, want we hebben een groeiend aantal volgers en luisteraars. En haak aan en blijf erbij. Tot de volgende keer.
Dit was een podcast van de provincie Noord-Brabant.